Goedemorgen. Wat een prachtig lied, dat vind ik althans, van Casting Crowns. Gaat over de uitdagingen en de moeite die er in je leven kunnen zijn. Die je ziel ten neer kunnen drukken. Die je soms zelfs jezelf kunnen doen afvragen of je het nog wel gaat volhouden. Maar steeds weer die bemoedigende woorden in dat refrein: Oh my soul, you are not alone. Jij bent niet alleen in deze situatie. En ik wilde dit lied vanmorgen heel graag laten zien en de video die daarbij hoort. In de eerste plaats voor diegene die dat misschien vanmorgen wel heel erg nodig heeft. En ergens zo tijdens de zangdienst ervaar ik dat ook. In mijn geest dat ook zo is. Dat er iemand is die op die woorden van het lied wel bijzonder van toepassing zijn vanmorgen. Dat je eigenlijk het gevoel hebt van misschien gooi ik wel de handdoek in de ring. Want ik weet niet hoe ik het nog moet volhouden. En dan wens ik en dan bid ik je toe dat je de woorden van Jezus mag horen vanmorgen. Je bent niet alleen in deze situatie. Hij is er. En dat maakt al het verschil. De tweede reden, en misschien eigenlijk ook wel de voornaamste reden waarom ik het wilde laten zien, is vanwege die prachtige dans die er in deze video te zien was. Die jonge ballerina die van die prachtige bewegingen maakte. En die uiteindelijk met heel veel vallen en opstaan een prachtig beeld liet zien van de Heer Jezus. Ik wil vanmorgen spreken vanuit 2 Petrus 1 over een choreografie van groei. En ik heb het even opgezocht, een choreografie, wat is dat nou? En ik kwam op de volgende definitie. Een choreografie is de volgorde en combinatie van passen, bewegingen en bewegingspatronen waaruit een dans is opgebouwd. Dus een choreografie is eigenlijk het ontwerpen van een dans waarmee je als het ware een verhaal vertelt. In een choreografie zitten allerlei passen en bewegingen die op zichzelf niet zoveel betekenen, los van elkaar niet zoveel betekenen, maar die op elkaar inhaken, die op elkaar voortbewegen, die samen een verhaal vertellen. En zulke stappen, dat gaan we straks ook zien in 2 Petrus 1. En ik kwam op deze tekst uit 2 Petrus omdat ik een tijdje geleden met een aantal vragen liep. En de voornaamste daarvan was eigenlijk: Heer, gaat u met iedereen dezelfde weg? Vraagt u van iedereen hetzelfde? Of levert u maatwerk? Houdt u rekening met de eigenheid van ieder persoon? Dat vroeg ik mij af, want als je in de gemeente werkzaam bent, dan zie je soms mensen tot geloof komen en groeien als een raket. Hè? Zij schieten omhoog en zij eten het woord en zij maken stappen in hun leven. Ze gaan steeds meer in vrijheid leven en in het plan dat God met hun heeft. Maar je ziet ook mensen waar je jaar na jaar dezelfde gesprekken mee voert en je ziet geen groei. Je ziet geen vooruitgang. Je ziet ook mensen die door hele moeilijke dingen heen zijn gegaan. Soms al als kind in hun jonge jaren. En je ziet dat het soms hun groei ook belemmert. Of in ieder geval veel moeilijker maakt. Dus als je daarmee wordt geconfronteerd, dan vraag je je af: Heer, van al die mensen die zo verschillend zijn, vraagt u daar precies hetzelfde van? Dat hield mij bezig. Ik vroeg dat aan de Heer. Wij geloven, denk ik met elkaar, dat God ons volkomen kent, toch? Hij kent ons door en door. Hij kent ons verleden, hij kent ons heden en zelfs kent hij al onze toekomst. Hebben wij soms zo graag vat en grip op willen hebben? Wat gaat er morgen gebeuren? Wat gaat er volgende week of volgend jaar gebeuren? God, die weet het al. Hij kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. En daar verbaas ik me af en toe over. En dan vraag ik dingen aan de Heer. En dan geeft hij het mij niet. En dan jaren later, dan kijk ik terug. En dan denk ik: maar God heeft mij iets gegeven wat ik echt nodig had. Hij kent mij beter dan dat ik mijzelf ken. God weet wat jij hebt meegemaakt. Hij weet wat je op dit moment doormaakt. Hij kent je karakter. Zelfs tot in de allerkleinste trekjes. God die weet wie jij bent. En de psalmist in psalm 139 vers 6 die roept dat ook uit. Hè, die beroemde psalm. U heeft mij geweven in de moederschoot. U kende mijn vormeloos begin. Maar dan in vers 6 dan zegt de psalmist wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Nou, dat heb ik soms ook wel eens. Denk ik, Heer, wonderlijk zoals u mij kent. Ik begrijp het eigenlijk niet. En ik vroeg mij dus af, Heer, houdt u daar dan ook rekening mee? Met ieder persoon die zo verschillend is, houdt u rekening met diegene die misschien een lager verstandelijk niveau heeft? Houdt u rekening met degene die een grotere aanleg heeft om verslaafd te raken? Houdt u rekening met degene die een traumatische jeugd heeft doorgemaakt, die allerlei destructieve patronen heeft aangeleerd? Vraagt God van al deze mensen, en als je alleen al in deze zaal om je heen kijkt, dan is hier niemand hetzelfde, maar laat staan ook buiten de muren van deze kerk, al die verschillende mensen. Vraagt God van hen allemaal exact hetzelfde of neemt hij het karakter, het verleden, de opvoeding, de omgeving en ga zo maar door van zo'n persoon in rekening? Ik denk dat God maatwerk levert. En ik denk dat hij maatwerk levert veel meer dan een maatstaf. En ik zie daarvoor ook aanwijzingen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Lucas 12, vers 48. En daar is Jezus zelf aan het woord. En hij zegt iets bijzonders. Hij zegt van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Er zijn mensen aan wie heel veel gegeven is. En dan kan dat zijn gezondheid en fysieke kracht. Het kan zijn rijkdom en bezit. Het kan zijn verstand en het vermogen om dingen te begrijpen. Sommige mensen hebben veel ontvangen en van hen wordt ook veel gevraagd. Maar tegelijkertijd volgt uit deze uitspraak van Jezus dat er ook mensen zijn die minder hebben ontvangen. En van hen zal ook minder worden geëist. En ook in de evangelie, als je die leest, dan zie je dat Jezus met iedereen die bij hem komt op een persoonlijke manier omgaat. Hij reageert op iedereen weer heel anders, net op die manier die bij die persoon past. Tegen de een zegt hij, verkoop alles wat je hebt en volg mij dan. En tegen weer een ander zegt hij, ga heen en zondig vanaf nu niet meer. En tegen nog weer een ander zegt hij simpelweg, je geloof heeft je gered, ga heen in vrede. Jezus die benadert iedereen op een persoonlijke manier. En dat vind ik ook meteen het mooie aan Jezus en het mooie aan het evangelie, dat hij ieder mens kan ontmoeten, ook vanmorgen. Daar waar jij bent. En vanaf dat punt een werk van herstel kan gaan beginnen in je leven. Er is dus niemand te ver afgedreven voor Jezus. En er is niemand een te ingewikkeld geval voor hem. En soms is dat wel voor ons, hè, als wij jaar in jaar uit hetzelfde gesprek voeren en het idee hebben, ja maar het dringt maar niet door. Het lijkt wel alsof die persoon, alsof het kwartje maar niet wil vallen. Het is hopeloos. Maar voor Jezus niet. Er is niemand een hopeloos geval voor Jezus. Hij levert maatwerk. Hij ontmoet jou daar waar jij bent. En als je het toestaat. En dat is een hele belangrijke. Als je het toestaat. Als je als het ware zijn hand vastgrijpt. Vanaf dat moment begint hij die choreografie van groei in jouw leven. En die dans, die choreografie ziet er in ieders leven weer anders uit. Maar er is wel een vooruitgang. Er is groei. Choreografie van groei. Je zou het net zo goed een choreografie van herstel kunnen noemen. Want op het moment dat Jezus een mens ontmoet, is ieder mens gebroken. Is ieder mens ergens stuk. En sommigen zijn heel erg stuk en de anderen zijn iets minder stuk. Maar ieder mens heeft herstel nodig. En die choreografie van groei is dus ook meteen een choreografie van herstel. Zullen we samen lezen uit 2 Petrus. 2 Petrus 1 vanaf vers 1 wil ik graag lezen. Ja, het staat ook achter mij op het scherm. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Je ziet wel, hè, dat het bij Petrus allemaal gaat om het kennen van Jezus. Het kennen van Jezus is datgene wat het verschil maakt. En het groeien in het kennen van hem betekent dat je ook gaat groeien in het leven. Dat je gaat groeien als christen. Vanaf vers 4, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Tot zover. Petrus die schrijft zijn tweede brief. Er zijn twee brieven van Petrus in de Bijbel opgenomen. En zijn tweede brief, die schrijft hij. En die wordt vaak gezien als zijn geestelijke nalatenschap, als zijn testament, als het ware de geestelijke erfenis die hij aan de christenen, waar hij zorg voor droeg, achterliet. Waarschijnlijk is die brief geschreven in 67 of 68 na Christus. En dat was ten tijde van de grote christenvervolgingen in Rome onder keizer Nero. En Petrus die weet op het moment dat hij deze brief schrijft, dat hij spoedig zal sterven. In vers 14 van het eerste hoofdstuk lees je, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, het is een metafoor voor zijn lichaam, nu snel zal plaatsvinden zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft duidelijk gemaakt. Dus Petrus weet dat hij gaat sterven. De Heer Jezus heeft dat op een of andere manier aan hem kenbaar gemaakt. Petrus, je gaat spoedig naar mij toe, je gaat spoedig sterven. En we weten uit de overleveringen dat Petrus inderdaad is gestorven in Rome. Dat hij vermoord is tijdens die vervolgingen die daar plaatsvonden. En dat hij waarschijnlijk op de kop gekruisigd is. Dus hij zou gekruisigd moeten worden en hij zei, ja, maar niet zoals mijn Heer. Dus doe het dan maar andersom, met mijn hoofd naar beneden. Dat is in ieder geval wat de overleveringen ons zeggen. Maar 2 Petrus bevat dus de woorden van een apostel. De laatste woorden van een apostel die door Jezus was aangesproken en die door hem op weg was gestuurd. En als je ergens acht op moet slaan, als je ergens moet denken, ja, maar nu moet ik mijn oren spitsen, nu moet ik goed luisteren, dan is het naar de woorden, de laatste woorden van iemand voordat hij gaat sterven. En Petrus die begint ermee te zeggen, hij zegt, jullie hebben een even kostbaar geloof ontvangen als wij. En dat zei hij toen tegen de mensen, maar die woorden klinken nu ook tegen u en mij. Jullie hebben een even kostbaar geloof ontvangen als wij, de apostelen Petrus en Jacobus en Johannes. Het geloof wat u en ik hebben ontvangen, het is even kostbaar als dat van hem, dat geschenk van God. Dat geloof, dat moment dat Jezus jou ontmoet. En jij het geloof ontvangt en jij de meest kostbare belofte van God mag zien. Op dat moment ontvang je alles wat jij nodig hebt om te leven zoals God dat van je vraagt. Dat meest kostbare geschenk, het geloof dat wij ontvangen, het is alleen maar door genade. Dat is alleen maar door zijn kracht, een geschenk, noemt Paulus het ook. Iets wat je alleen maar kunt ontvangen. Maar het is wel belangrijk dat je het ontvangt, dat je het aanneemt. Het geloof is een geschenk, maar, zegt Petrus, met dat geloof mogen wij vervolgens wel aan de slag gaan. En zoals Petrus dat zegt, zo wordt het vandaag de dag niet zo vaak meer gezegd, want hij gebruikt sterke woorden. Hij zegt, wij moeten. Wij houden eigenlijk niet meer zo van moeten, hè, in onze tijd. Maar Petrus zegt, wij moeten ons er met alle inzet op toeleggen. Moeten inzet toeleggen. Dus hoeveel woorden kan iemand gebruiken om eigenlijk te zeggen, kom op nou. Je hebt dit geloof ontvangen, doe er dan ook wat mee. We moeten ons er met alle inzet op toeleggen om aan het geloof de deugd toe te voegen. En aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing enzovoort. En dan word je daar voor toevoegen. In het Grieks komt van het werkwoord choregeo. Choregeo, vandaar een choreografie van groei. En eigenlijk staat er letterlijk voeg in het geloof de deugd toe. En in de deugd de kennis. Dus het zijn eigenlijk niet losstaande stappen. Van ik zet stap 1 tot en met 6. En dan ben ik gegroeid zoals God het wil. Het zijn veel meer de passen en de bewegingen. Zoals in een choreografie die in elkaar doorgaan. En die op elkaar teruggrijpen. En die samen dat ene verhaal vertellen. Die samen zorgen voor het groeien in het kennen van Jezus. En als eerste noemt hij dus dat geloof, dat kostbare geschenk van God. Maar wie met dat geschenk leert omgaan, dus niet alleen het geloof ontvangen, maar ermee aan de slag gaat, wie daarmee leert omgaan, die gaat steeds meer leven vanuit geloof. En dan is geloof niet iets abstracts, maar dan wordt geloof het grondbeginsel van je leven. Ik denk uit geloof. En ik spreek uit geloof. En ik handel uit geloof. Geloof is dat principe wat heel mijn leven gaat bepalen. Ik ga leven uit geloof. En wat gebeurt er dan? Dan wordt dat geloof, dat wordt eigenlijk als de bron waaruit al die andere eigenschappen voortvloeien. Dan gaan we groeien. Voeg aan het geloof de deugd toe. En het woordje deugd, dat is een woordje wat we niet meer zo vaak gebruiken. Behalve dan in de zin, jij deugt niet. Hè? Of je deugt wel. Maar waar het eigenlijk hier om gaat, deugd, het gaat hier om daden doen. En we lazen ook in vers 3. Dat wij die grote en kostbare belofte van God hebben ontvangen. Waardoor? Door de deugd van Jezus. Door zijn deugd. Dus door de dingen die Jezus heeft gedaan, simpelweg. Door zijn daden, door zijn leven hier op aarde. Door zijn sterven aan het kruis. Door zijn opstanding uit het graf. Daardoor hebben wij die belofte ontvangen. En zijn ze ja en amen. Vast en onwankelbaar. Het is door wat hij heeft gedaan. Dus deugd hier gaat over je werken. Geloof zonder werken is dood, zegt Jacobus. We worden niet gered door onze werken, maar ze zijn een logisch gevolg van het geloof dat wij ontvangen. In de bergrede, Matthäus 5, vers 16, zegt Jezus, laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. En Paulus in Efeze 2, vers 10, wij zijn geschapen in Christus Jezus om de weg te gaan van de goede daden die God al heeft voorbereid. God wil graag dat we aan ons geloof ook de daden toevoegen. Voeg aan de deugd de kennis toe. Als de volgende stap, de volgende pas, de volgende beweging in die choreografie. Voeg aan de deugd de kennis toe. En dan gaat het niet zozeer om een hoofd dat steeds groter wordt. Hoewel de kennis je kan helpen om dichter bij God te komen. Maar het gaat niet alleen om die kennis, het gaat eigenlijk om geloofswijsheid. Dus met de kennis die groeit, wat betekent dat dan in de praktijk van je leven? En zoals een man en een vrouw, als ze net getrouwd zijn en hoe langer ze getrouwd zijn, hoe beter ze elkaar leren kennen. En dat is niet alleen dat je alles van diegene weet, maar dat is ook dat je leert hoe je met hem of hoe je met haar moet omgaan. En sommige mannen, die zijn daar een beetje traag in. En, tenminste, ik wel. Ik zal het maar eerlijk zeggen, ik was in maart 12,5 jaar getrouwd. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Maar het was de allereerste keer dat ik een cadeau voor Tjitske heb gekocht wat echt in de smaak viel. 12,5 jaar. En dan reken ik onze verkeringstijd nog niet eens mee. Ik heb het een keer gepresteerd om op de dag van haar verjaardag nog met de auto naar de benzinepomp te moeten rijden voor een bloemetje. Dat heeft ze me niet in dank afgenomen. Dat moet ik nu nog regelmatig horen. Maar afgelopen maart was het me dan eindelijk gelukt. En ik had mij verdiept in Tjitske. Ik denk, wat vindt ze nou echt leuk? Waar heeft ze het de afgelopen weken al over? Welke subtiele hints heeft ze mij al gegeven? Ik heb zelfs haar surfgedrag een beetje in de gaten gehouden. En daar leer je heel veel van, kan ik je vertellen. Maar uiteindelijk dan gelukt, een cadeau gekocht waar ze echt blij mee was. En ik weet dat jullie in de gemeente ook de marriage course wordt hier regelmatig gehouden. En dan komt vaak ook dat stukje over die 5 talen van de liefde komt daarin voor. En ik weet nog dat Tjitske en ik die cursus ook volgden. En dat de favoriete liefdestaal van Tjitske inderdaad het ontvangen van cadeautjes was. En dat ik dat nog dacht van, goh, wat materialistisch is dat. Want ik heb dat heel anders. Hè? Als iemand gewoon opbouwende woorden tegen mij zegt, ja, dan voel ik mij geliefd. Maar ik moest dus bij Tjitske leren, ja, zij heeft dat op een andere manier. Dus je groeit niet alleen in het kennen van haar. Ik weet steeds meer feitelijke dingen van Tjitske, maar ik leer ook steeds beter met haar omgaan. En dat is ook de kennis waar Petrus het over heeft. Niet alleen dat ik alles in de Bijbel weet over de Heer Jezus. Hè, dat kan een manier zijn om dichter bij hem te komen, zeker. Maar wat doet die kennis vervolgens met mij? Hoe ga ik leven? Wat verandert er in mijn leven doordat ik Jezus beter leer kennen? Hoe pas ik toe die kennis die hij mij geeft? Nou, voeg aan de kennis ook zelfbeheersing toe. Die choreografie van groei die leidt ertoe dat iemand steeds vrijer wordt. Dat iemand steeds minder een slaaf wordt van zijn of haar eigen begeerte. En de populaire mening vandaag in onze maatschappij, in onze cultuur is hoe meer ik kan doen wat ik zelf wil, hoe vrijer ik ben. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik word op Facebook word ik helemaal plat gegooid. Met allemaal manieren om snel rijk te worden. Ja, misschien zegt het iets over mijn surfgedrag. Ik hoop het niet. Dat ik in die bubbel terecht ben gekomen. Maar ik word er echt mee bestookt. Van, word zo snel mogelijk onafhankelijk. Financieel onafhankelijk. He, dat is wat mensen graag willen. Hoe meer ik kan doen wat ik wil, hoe vrijer ik ben. Maar de Bijbel laat ons eigenlijk een andere weg zien. Hoe beter ik mijzelf, mijn verlangens en begeerten weet te beheersen en in lijn hou met wat Jezus voor mij bedoeld heeft, hoe vrijer ik ben. Vrij zijn betekent niet dat ik maar kan zeggen wat ik wil. Dat ik maar kan doen wat ik wil. Dat ik maar kan kijken naar wat ik wil. Vrijheid betekent ook zelfbeheersing. Zoals een sportman of een sportvrouw regelmatig moet trainen om tot een prestatie te kunnen komen, om zijn of haar lichaam onder controle te houden, zo oefent een christen zich in zelfdiscipline, om zijn of haar leven in balans te houden. Zelfbeheersing, daar moet je wat voor doen, moet je je voor inspannen, maar tegelijkertijd, zegt de Bijbel, is het een vrucht van de geest. Is het iets wat God door zijn geest in ons leven wil bewerken. Dus hoe meer ik me uitstrek, Heer, leid u mijn leven. Heilige Geest, leid u mijn leven vandaag. Hoe meer ik mij uitstrek naar hem, hoe meer ook zelfbeheersing als een vrucht in mijn leven gaat groeien. Voeg aan de zelfbeheersing dan volharding toe. Volharding of standvastigheid. Dat is iets wat we nodig hebben, maar wat ons niet komt aanvliegen. Eigenlijk, standvastigheid kan maar op één manier groeien, dat is door tijd en door tegenstand. door tijd en tegenstand. En waarschijnlijk, zoals je hier zit, weten wij allemaal met elkaar, het leven gaat met ups en downs. En ups en downs. En ups en downs. Soms dan gaat alles lekker en loopt het goed. En dan het een op het andere moment gebeurt het iets en bevind je je in een dal. In een droogte, in een moeilijke periode. Ik vond zo mooi die ballerina in die video, hè? Die prachtige witte jurk die ze aan had. En ze viel één keer en ze viel nog een keer en nog een keer en nog een keer. En steeds weer werd die jurk vuil en zwart en vies. Maar ze koos ervoor om steeds weer op te staan. En dat is wat volharding is. Volharding betekent niet dat het hele leven je voor de wind moet gaan, maar iedere keer als je valt. Iedere keer als je een klap te verduren krijgt, besluiten om weer op te staan. Ik blijf niet zitten. Het is moeilijk, ja het is moeilijk nu, maar ik blijf niet zitten, ik sta weer op. Dat is volharding. Alleen maar door tegenstand en door tijd kan volharding groeien in je leven. Maar zonder volharding haalt je geloof de eindstreep niet. We moeten die keuze maken om steeds weer op te staan. Dat we misschien ergens halverwege die dans, die hand van de Vader hebben losgelaten. En dan moeten we besluiten, ik grijp hem weer vast. Steeds weer. Dan groeit volharding in ons leven. Voeg aan de volharding de godsvrucht toe. Nou, ik zei net wat over het woordje deugd, maar het woordje godsvrucht, dat gebruiken we eigenlijk helemaal niet meer, hè? En het is niet dat na een week werken dat we zeggen tegen elkaar, ja, dat was nou een godsvruchtig weekje werk. En eigenlijk zelfs denk ik na de samenkomst, ik weet niet hoe dat in Amsterdam is, maar in Heerenveen zeggen we na de dienst niet, het was een godsvruchtige samenkomst. Het is een woord wat we eigenlijk niet zoveel meer gebruiken, maar wat mij opviel, in de Bijbel komt het veel voor. En vooral Paulus, die zegt dat tegen die twee jonge medewerkers van hem, Titus en Timotheus. Komt het heel vaak terug. Leef een godsvruchtig leven voor de mensen, want ze kijken naar je. Ze houden je in de gaten. En wat betekent het nou, godsvruchtig leven? Eigenlijk betekent het dat ik bij alles wat ik doe, en overal waar ik naartoe ga, en zelfs bij wat ik denk, dat ik mij steeds besef, God is daar. Hij ziet mij. Hij hoort mij. Hij kent mij. Bij alles wat ik doe, houd ik eigenlijk rekening met hem. Dat is een godsvruchtig leven leiden. En dan komt het slotstuk van deze choreografie. Voeg aan de godsvrucht liefde toe. Voor je broers en zussen. En voeg aan die liefde de liefde toe voor alle mensen. En in dat laatste stukje van dit gedeelte, daar komen twee woorden terug die voor Petrus zo bekend waren. Die twee verschillende woorden voor liefde. Filio of Philadelphia, wat betekent de broederlijke liefde. En agape, wat staat voor die goddelijke liefde. Petrus die had gezegd tegen de Heer Jezus, ik zal zelfs met u sterven. Waar u ook naartoe gaat, ik zal u volgen. En Jezus zei tegen Peter, ja, maar voordat de haan gekraaid heeft, zul je mij verloochenen. En dat is precies wat er was gebeurd. Ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet, had Petrus gezegd. En dan wordt Jezus gekruisigd. En al zijn discipelen, al zijn leerlingen zijn verslagen en weten niet meer waar ze naartoe moeten. Op een gegeven moment staat Jezus op uit de dood en dan komt hij ook bij Petrus. En dat is zo'n prachtig verhaal, dat hij Petrus gaat herstellen. Want Petrus die dacht, ja maar ik heb de Heer verloochend. Het is afgelopen, het is gedaan met mij. En dan komt Jezus bij hem en die zegt, Petrus hou je van mij. Philadelphia, hou je van mij met een broederlijke liefde. En hij stelt hem de vraag, Petrus hou je van mij? En dan gebruikt hij dat andere woord, agape. Hou je van mij met die goddelijke liefde, met die onvoorwaardelijke liefde. Die woorden die moeten Petrus de rest van zijn leven bij zijn gebleven. Dat hij nu aan het einde weer die woorden gebruikt. Hou je van mij. Hou van je broers en zussen, maar dat niet alleen. Hou van alle mensen. En hoewel die middelste passen in deze choreografie in een min of meer willekeurige volgorde worden genoemd. Nogmaals, niet een stappenplan 1, 2, 3, maar dingen die bij elkaar horen en op elkaar inhaken. Maar ondanks dat geloof ik wel dat het begin en het einde heel bewust zijn gekozen. Het geloof als het begin, het geloof als die bron waar al het andere uit voortkomt. Uit de genade van God. En het slotstuk, het einde, de liefde. Paulus zegt tegen Timotheus, het doel van je opdracht is de liefde. Die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Het doel van die choreografie van groei, die God met jou wil aangaan, is de liefde. Goddelijke liefde voor alle mensen. Had ik de liefde niet, ik ware niets. Nou, waarom nou deze choreografie van groei? Als antwoord op de vraag waar ik mee liep, als thema voor deze ochtend, nou omdat Jezus jou ontmoet. Daar waar jij bent en door jou heen een werk van herstel en een werk van groei begint. En voor iedereen, ook zoals we hier zitten vanmorgen, is dat punt van ontmoeten verschillend. God die levert veel meer maatwerk dan een maatstaf. Het gaat er niet zozeer om, voldoe jij aan bepaalde checks? Ja, geschikt, geschikt, nee, dit is ongeschikt. Dat God je een checklist in laat vullen van, ben ik nu voldoende gegroeid, ja of te nee? Het gaat er niet om of jij trouw je tiende geeft, hoewel dat goed is om te doen. Het gaat er niet om of jij rookt of drinkt, hoewel het goed is om daar verstandig mee om te gaan. Het gaat er niet om of jij altijd de goede keuzes hebt gemaakt of op dit moment maakt op het gebied van relaties. Hoewel ook dat goed is om te doen. God die legt jou niet langs een maatstaf. Maar het gaat hem erom, ben jij nog in die choreografie van groei? Heb jij nog steeds zijn hand vast? Is hij nog steeds degene die jou leidt in deze dans van het leven? Of heb je ergens onderweg die hand losgelaten? Misschien door teleurstellingen, misschien door twijfels. Ben je je eigen weg gegaan? Misschien moet je nog wel voor de eerste keer die hand vastgrijpen. Het maakt niet uit of jij alles in je leven nu al op orde hebt. Of dat je nog al struikelend door het leven gaat. En het geldt voor diegene die al 40 of 50 of 60 jaar op weg is met de Heer. Net zo goed als voor degene die hem pas net heeft leren kennen. Ben jij nog in die choreografie van groei? Is er nog vooruitgang in je leven? En dan is het goed om jezelf zo nu en dan eens die vragen te stellen die Petrus ook stelt. Hoe is het met mijn werken? Met de dingen die ik doe? Verheerlijken die de Vader in de hemel? Of misschien wel het tegenovergestelde? Hoe is het met mijn kennis van de Heer Jezus? Het afgelopen jaar heb ik hem beter leren kennen. En wat betekent dat dan voor de manier waarop ik leef? Hoe is het met mijn zelfbeheersing? Hoe is het met mijn volharding? Hoe is het met mijn leven in ontzag voor God? En misschien wel de vraag die het meeste blootlegt, hoe is het met mijn liefde? Voor mijn broers en zussen in de gemeente, die ik allemaal waarschijnlijk niet heb uitgekozen, maar waar ik wel naast zit, hoe is het met mijn liefde voor hen? En dan nog een stap verder, hoe is het met mijn liefde voor alle mensen? Hoe is het met mijn liefde voor die klasgenoot die mij loopt te pesten of die altijd vervelend tegen mij doet? Hoe is het met mijn liefde voor die collega die mij het leven zuur maakt? Hoe is het met mijn liefde voor die buurman waar ik niet mee door één deur kan? Hoe is het met mijn liefde? Agape. De liefde die God voor mij heeft, wat doe ik daar vervolgens mee? De choreografie van groei. Ik denk in dit leven dat nog niemand die heeft uitgedanst. En ik denk ook niet dat dat is wat God van ons vraagt. Maar zijn vraag, aan mij, maar ook zijn vraag aan u en aan jou vanmorgen is: ben je er nog in? Heb je zijn hand vast? Misschien nog maar bij een klein pinkje? Misschien losgelaten? Ben jij nog in die choreografie van groei? Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u voor uw woord. Ik dank u voor het geloof van mannen zoals Petrus en Jacobus en andere mannen waarover we in de Bijbel lezen. Dank u voor het voorbeeld wat zij ons geven. Maar dank u ook, Heer, dat Petrus hier zegt: ja, jij, ja, u hebt hetzelfde kostbare geloof ontvangen als mij. Wat doe je ermee? Heer Jezus, ik dank u voor uw genade. Heer, dat u ons volkomen door en door kent. Ons wil ontmoeten waar we nu zijn. Aan uw hand, Heer, mogen groeien en ontwikkelen. Mogen herstellen. En ik wil gewoon even een moment nemen van stilte. Als we geloven dat God ons door en door kent, dan weten we ook dat hij onze gedachten kent. Dat hij zelfs in ons hart kan zien op dit moment. En ik wil je gewoon vragen, in het komende moment van stilte, richt je maar even tot hem. Want hij is hier. Denk eens na over die vragen, hoe het staat. Met jou en die hand van Jezus. Met jou en die choreografie van groei. Spreek maar in de stilte van je hart jouw verlangen uit naar hem. Heer Jezus, dank u wel dat u het meest binnenste gedeelte van ons leven ziet. En wat we net hebben geuit in alle stilte tot u, Heer, dat u het hebt gehoord. En ik bid u zegen erover, Heer, dat u uw werk doet in ons. En wij ons aandeel doen, Heer, door uw hand vast te grijpen. Door het geloof handen en voeten te geven in ons leven. Door de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Amen.